Het gaat over Rut. Het gaat over Boas. Het gaat over Naomi. Maar we beginnen even met de actualiteit. Want in de afgelopen week werd bekend dat de Partij van de Arbeid een integriteitscommissie heeft ingesteld. Dat was dus ook zo'n woord op de preekbingo, integriteitscommissie. De VVD heeft dat eerder gedaan al dit jaar. En blijkbaar is het nodig dat er in de politiek integriteitscommissies worden ingesteld, want blijkbaar is er nogal wat gebrek aan eerlijkheid en aan oprechtheid en aan betrouwbaarheid en zuiverheid. Er gaat veel mis op dat gebied. Mensen gaan verkeerd om met financiën. Soms wordt er een leugentje om bestwil gesproken. Er was laatst een politicus die met te veel drank achter het stuur zat. En dat is dan nog tot daar en toe. Maar als je de hele tijd zegt dat mensen als politicus zegt dat je zonder drank achter het stuur moet gaan zitten en je doet het zelf wel, dan is dat niet integer. In de politiek moet je het goede voorbeeld geven. Nou, die integriteit die kwam bij mij naar binnen toen ik ook met het verhaal van Rut bezig was. Want als ik dat verhaal goed lees, dan is dit het eerste wat me opvalt, dat daar zulke integere mensen in voorkomen. Integer, dat ben je als je een mens uit één stuk bent. Integer, dat ben je als je geen verborgen agenda's hebt. Integer ben je als je je niet laat verleiden door oneigenlijke zaken. En wellicht hebben we er natuurlijk ook allemaal wel mee te maken, gewoon in ons leven, maar ook in ons werk. Van hoe integer ben jij? En letterlijk betekent integer, het is een Latijns woord, letterlijk betekent dat gaaf, ongerept. Dus het verhaal van Rut 3 zet vanmorgen integriteit op de agenda van ons leven. Ons leven met God en ons leven met elkaar. En we gaan dat verhaal zo lezen en ons afvragen hoe integer is dat wat hier allemaal gebeurt. Het begint met Naomi. Naomi moedigt Rut aan om naar de dorsvloer te gaan. Mijn dochter, zal ik niet een thuis voor je zoeken waar het je goed zal gaan? En dan gaat ze hem sturen naar Boas. En ze zegt erbij, je moet je baden, je moet je inwrijven met olie, je moet je aankleden en je moet naar de dorsvloer gaan. En dat zijn toch wat merkwaardige opdrachten die Rut zo meekrijgt van Naomi. En we vragen ons af, wat is nou de bedoeling van Naomi? Als je er zo even naar kijkt, dan denk je, Rut Boas verleiden of zo daar op de dorsvloer in het donker. Dus wat is nou de intentie? Is het nou integer wat Naomi hier doet? Wat moet daar op de dorsvloer gebeuren? Moet dat een soort dorsvloer vol confetti worden? Waar een feestje wordt gevierd? Dat is een vraag die het verhaal aan ons stelt. En dan gaat het verder, want Rut antwoordde, ik zal doen wat u van mij zegt. En nou hoop ik dat er op dit moment ook een afbeelding in beeld kan komen van de tekening van Rut die Frank de Kimpe heeft gemaakt. Daar is die. Rut doet wat Naomi van haar vraagt. Rut is zonder meer gehoorzaam. En weet u, Rut doet mij allereerst denken aan Maria. Dat is natuurlijk mooi dat zo'n oud-testamentisch verhaal voor mensen die de Bijbel lezen in zijn geheel verbindingen aangaat met andere plekken in de Bijbel. En ik kan niet anders dan denken aan Maria. De engel komt bij Maria. Ze krijgt te horen dat een engel haar zal overschaduwen. Dat een Heilige Geest haar zal overschaduwen. Dat ze een kind zal krijgen. En dat hoort Maria allemaal aan en dan zegt zij tegen die engel, de Heer wil ik dienen, laat er met mij gebeuren wat u hebt gezegd. Ik zal doen wat u mij zegt, antwoordt Rut. Ze lijkt op Maria. Maar we kunnen nog een stapje verder gaan. Nou, als u heel goed naar de tekening kijkt die Frank heeft gemaakt, dan doet Rut ons hier ook aan Jezus denken. We kennen allemaal afbeeldingen van de gekruisigde Christus. En we zien iets van die afbeelding van de gekruisigde Christus terug in Rut. Rut is iemand die vol overgave gaat doen wat er gezegd wordt. En dat vind ik mooi van die verhalen uit het Oude Testament, dat als je ze in het geheel van de Bijbel leest, dat er vanuit de toekomst van het Nieuwe Testament in het heden van het Oude Testament al dingen gebeuren die ons doen denken aan Jezus, aan Maria, aan de Heilige Geest die aan het werk is. En Rut komt op de dorsvloer. Boas heeft lekker gegeten en gedronken en nou, die verheugt zich in het leven, gaat slapen, legt zich tegen een hoop gerst aan. Het is allemaal een heel gewone verhaal. Hij gaat lekker slapen en dan schrikt hij opeens wakker in de nacht en dan zegt hij: wie is daar? Ik ben het, Rut, zegt Rut dan. En dan moet hij even letten op die vraag die Rut aan Boas stelt. Zij stelt deze vraag: wilt u me bij u nemen? Want u kunt voor ons als losser optreden. En opnieuw doet Rut mij denken aan Maria. Want toen Naomi haar op weg stuurde in het begin van hoofdstuk 3, dan wordt daar niet gesproken over een losser. Rut moet gewoon zich mooi aankleden. Waarschijnlijk heeft Naomi daar ook echt wel mee bedoeld. Je moet nou dat weduwe zijn, dat moet je achter je laten. Je mag een nieuw leven gaan beginnen. Kleed je mooi aan, zorg dat je lekker ruikt en ga naar Boas. Maar eerder in hoofdstuk 2 had Naomi tegen Rut gezegd over Boas: hij is een naaste verwant van ons en kan daarom zijn rechten als losser laten gelden. Dat heeft Naomi dus een tijdje eerder tegen Rut gezegd. Hij kan zijn rechten als losser laten gelden. En ik moet opnieuw denken aan Maria. Want over Maria wordt gezegd dat zij al deze woorden in haar hart bewaarde en erover nadacht. Dat staat in Lucas 2 vers 19. Er is van alles gebeurd. De herders zijn er geweest. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. En Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. Ik kan me zo voorstellen dat Rut het ook gedaan heeft. Dat ze die maanden die verstreken zijn, dat ze is blijven nadenken. Boas zou de losser kunnen zijn. En ik zie Rut ook als een vrouw die vol is van de Heilige Geest. Die steeds bezig is: wat wil God nou tegen mij zeggen? Wat wil hij in mijn leven gaan doen? En zo komt Rut daar op de dorsvloer bij Boas. En dat lossen, daar zal ik volgende week nog iets meer over zeggen, want in hoofdstuk 4 speelt het nog een wat belangrijke rol. Dat lossen, dat betekent dat als je als familie arm bent geworden en je bent je land kwijtgeraakt, en dan heeft God een regel bedacht dat een familielid dat land kan terugkopen, zodat het in de familie blijft. Dat is een regel in Israël, een wet. En nou, vaak hebben we bij regels en wetten denken: wat moet dat nou? Hè? Moet het allemaal nou zo strak geregeld worden? Maar God regelt hier op een prachtige manier dat als jij arm wordt en als jij je land kwijtraakt, dat het op een of andere manier door een regel van God toch weer terug kan komen in de familie. Dat is waar het hier bij Boas om gaat. Maar het gaat hier om nog iets meer. Het gaat hier ook om het zwagerhuwelijk. Volgende week iets meer erover. Maar dat betekent dat je als familielid trouwt met de vrouw van je overleden broer. Dus als je getrouwd bent en je man is overleden en je hebt geen kinderen gekregen, dan is het de bedoeling dat een volgende broer met je trouwt en het eerste kind wat je dan krijgt geldt als het eerste kind van de overleden broer. Dat is het verhaal eigenlijk van Boas en van wat er met name in hoofdstuk 4 verder verteld wordt. Dus Boas kan optreden als losser. En we vragen ons opnieuw even af: hoe integer is Boas? He, want we zien dat tafereel daar, die dorsvloer, het donker. Een vrouw die aan je voeten ligt. Boas die opeens dat ontdekt. Wat kan er allemaal wel niet omgaan in zo'n Boas? Wat kan er ook wel niet allemaal in ons omgaan? Hoe integer luisteren wij eigenlijk naar zo'n verhaal? Kunnen wij het ons nog voorstellen dat er een man is die daar zo integer mee omgaat? En opnieuw, dat moeten we ook lezen tegen het achtergrond van de verhalen uit het boek Rechters. U zou vandaag de hoofdstukken 19 tot 21 eens kunnen lezen. Dat zijn overigens hele gruwelijke verhalen. En maar daarin wordt wel duidelijk hoe er met vrouwen omgegaan werd in die tijd. En wat de schrijver, tenminste zo zie ik dat, als je dat verhaal zo leest, denk ik van waarom maakt de schrijver, de verhalen vertellen, waarom maakt hij nou bepaalde keuzes? Ik heb de indruk dat de verteller ons bewust op het spoor zet van een erotisch gekleurde ontmoeting. Dat hij dat als het ware bewust wil oproepen. Om aan zijn lezer de vraag te ontlokken van ja, bestaat dat nog? Dat een man integer omgaat met een vrouw. Dus dat wordt opgeroepen door het verhaal en het verhaal wordt uiteindelijk zo verteld, ja, het bestaat. Er bestaan nog integere mannen en Boas is deze keer zo'n man. En ook Boas doet ons denken aan iemand anders. Tenminste, hij doet mij denken aan Jozef. Ik gebruik het woord integer een aantal keren in deze preek, integriteit. Maar als je een wat bijbelse woord zou willen gebruiken, dan is dat woord rechtschapenheid. Een rechtschapen mens. En precies dat wordt over Jozef gezegd. Hij heeft te horen gekregen dat zijn vrouw zwanger is en hij denkt, van, ik zal maar weggaan bij Maria om haar niet in opspraak te brengen. En dan wordt er over Jozef gezegd dat hij een rechtschapen man is. Ook Boas ervaart hier blijkbaar geen verleiding. Hij blijft volkomen integer en eerlijk en oprecht. Hij doet mij ook denken aan de man van Psalm 1. Gaan we straks na de preek ook zingen. Psalm 1. Gelukkig de mens die niet meegaat met wie kwaad doen, die de weg van zondaars niet betreedt, bij spotters niet aan tafel zit, maar vreugde vindt in de wet van de Heer en zich verdiept in zijn wet dag en nacht. Dat is Boas. Boas geniet ervan om te ontdekken hoe hij de wil van God kan doen. En zo antwoordt hij ook richting Rut. Hij geeft haar eerst de zegen van de Heer. Dat is mooi. Daar op die dorsvloer, in het donker. Rut heeft gezegd, ik ben Rut. Mogen de Heer je zegenen, mijn dochter. Mogen de Heer je zegenen. Dit getuigt van nog meer trouw dan wat je voorheen al hebt gedaan. Je hebt niet omgekeken naar jongere mannen, arm of rijk. Daarom, mijn dochter, wees niet bang. Ik zal doen wat je van me vraagt. Iedereen in de stad weet immers dat je een bijzondere vrouw bent. Het is een bijzondere vrouw. En Boas wil heel zorgvuldig en integer als een rechtschapen man met haar omgaan. Nou blijven er wel vragen over als je zo'n verhaal leest. Ik kan niet goed begrijpen waarom Rut of Naomi op een gegeven dag niet gewoon naar het huis van Boas is gegaan. Even heeft aangebeld, even aan tafel zitten. Laten we eens even praten over het losserschap. Want dat ken je natuurlijk wel, Boas. Ik kan me ook niet zo goed voorstellen waarom Boas en ook die man die in hoofdstuk 4 aan de orde zou komen, waarom Boas niet naar Naomi en Rut is toegegaan. Van ik kan losser zijn. Het wordt allemaal niet verteld. Ik snap ook niet waarom dat nou allemaal in het donker moet en in het geheim. Dus het verhaal laat ook vragen open die ik ook niet kan beantwoorden. Maar wat ik wel kan beantwoorden is dat hier mensen zijn. En op zijn Nieuw Testament is gezegd, vol van de Heilige Geest. Ze zijn rechtschapen. Ze houden van de wet van de Heer. En ze willen niets liever dan de wil van God doen. En als het verhaal dan verder gaat, dan komt Naomi weer in beeld. Het begint met Naomi, dan zien we Rut, dan zien we Boas. En dan komt opnieuw aan het einde van het hoofdstuk Naomi in beeld. Want het gaat hier ook niet zozeer om de liefde tussen Boas en Rut. Hoe mooi dat ook is. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om het verdriet van Naomi. Naomi is met lege handen teruggekeerd uit Moab. Ze was bitter geworden. Lege handen, zei ze tegen de Heer, de ontzagwekkende. Heer, ik ben bitter, want u hebt me met lege handen teruggestuurd. En wat zien we dan aan het einde van hoofdstuk 3? Boas heeft wat gerst gegeven aan Rut. 6 maten. En als je daar dan weer wat meer betekenis in wil lezen, het zijn nog geen 7 maten. 7 zou de volheid zijn. Nee, het verhaal komt langzamerhand tot een hoogtepunt. Het is nog niet helemaal rond. 6 maten. 6 maten gerst. En dan zegt Rut tegen Naomi, deze 6 maten heeft Boaz mij gegeven. Want, zei hij, je moet niet met lege handen bij je schoonmoeder aankomen. Je moet niet met lege handen bij je schoonmoeder aankomen. Zie je wat er gebeurt? Naomi, hoofdstuk 1, hoofdstuk 2, lege handen. Haar leven ligt overhoop. En er is in haar beleving ook geen hoop meer. Haar handen zijn leeg. En wat gebeurt er hier in hoofdstuk 3? Haar handen worden gevuld met 6 maten gerst. En volgende week lezen we door. En dan zien we de handen van Naomi gevuld met een kindje. Dat is het verhaal van Rut. En als het dan over die integriteit gaat, dan is het goed om elkaar ook aan te moedigen. Want als we verhalen lezen, dan identificeren we ons met mensen in die verhalen. En ik hoop dat u dat ook doet en dat er een verlangen gaat stromen. Ik wil ook zo'n integer mens zijn. Wat zou het mooi zijn dat iemand dat van mij zei. Jij bent een integere vrouw. Jij bent een integere man. We komen in de Bijbel nog een ander integer mens tegen. Nog wel meer natuurlijk. Job is zo'n integere man. Een rechtschapen man is hij. Wordt ook van hem gezegd. En ik kwam in het spreukenboek, en dat wil ik speciaal even aanreiken. In het spreukenboek kwam ik 2 spreuken tegen. En dat is mooi, dat het spreukenboek, dat zit ook in het Oude Testament, dat is een boek vol levenswijsheid. Allemaal spreuken die iets diep zeggen over hoe God met mensen omgaat. Gaan vaak ook wat dieper dan de spreuken die wij wel kennen, hè, want we kennen uit ons dagelijks leven ook wel spreuken. Hè. Hoge bomen vangen veel wind, zeggen we dan. Of we zeggen, zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Dat zijn zo de spreuken waar wij ons mee bezighouden. Maar dan gaan we het spreukenboek lezen. En dan klinkt daar opeens deze spreuk, hoofdstuk 2, vers 21. Wie rechtschapen zijn, zullen wonen in het land der levenden. Wie onberispelijk hun weg gaan, vinden er een vast verblijf. Dus wie rechtschapen zijn, zullen wonen in het land der levenden. Dus dat is de wijsheid die de Bijbel ons aanreikt. Wees rechtschapen, want dan zul je wonen in het land der leven. Dat is precies wat er in het boek Rut gebeurt. En ik hoop dat het ook in uw leven gebeurt. Dat je een rechtschapen mens bent. En dat je daardoor mag ontdekken dat je tot leven mag komen in de nabijheid van God. En nog een andere plaats uit Spreuken 3. En dat klinkt ook weer tegen die achtergrond van de rechters, een tijd vol geweld. Wees niet jaloers op iemand die geweld gebruikt. Boaz bijvoorbeeld had natuurlijk ook op een hele ruwe of gewelddadige manier zijn rechten kunnen laten gelden. Had gewoon zijn eigen gang kunnen gaan. Nee, wees niet jaloers op iemand die geweld gebruikt. Kies niet de weg die hij gaat, want de Heer verafschuwt wie dat dwaalspoor gaat. Maar wie rechtschapen is, geeft hij zijn vertrouwen. Dat moet je even tot je door laten dringen. Wie rechtschapen is, geeft hij zijn vertrouwen. God geeft ons vertrouwen. God geeft Rut vertrouwen. God geeft Boaz vertrouwen. God geeft Naomi vertrouwen. God geeft vertrouwen aan wie rechtschapen is. En dan zou je haast kunnen denken, kan God zijn werk dan alleen maar doen door integere mensen heen? En we kennen het antwoord, nee, God kan zijn werk ook door zondige mensen heen doen. Door mensen die grote fouten maken. En we herkennen dat ook al in ons eigen leven. Wij zijn vaak niet integer. Wij zijn vaak geen mens uit één stuk. We hebben soms een verborgen agenda. We laten ons verleiden door dingen die er niet toe doen. We zijn soms onoprecht. En Jezus is ook gekomen om dat weg te nemen. Om te sterven voor onze zonden. Maar op die weg naar de geboorte van Jezus toe, want daar speelt dit verhaal natuurlijk een rol. Uiteindelijk zien we Jezus in de armen liggen van Maria. En dat is dan een soort vooraf geschaduwd door Naomi. niet zozeer Rut, maar Naomi die die baby in de handen heeft. En op die weg daar naartoe, daar zien we soms al iets van degene waar het allemaal om draait. Soms kleurt de weg naar de verlosser al naar het karakter van die verlosser. Want Jezus was een mens uit één stuk. Jezus was helemaal gaaf. Jezus was volkomen oprecht. En iets van de geest van Jezus zien wij terug in Boas en Rut. En dan gaat het er niet om dat we elkaar vanmorgen oproepen, wees een Boas of wees een Rut. Want dat is niet hoe we met die Bijbelse verhalen omgaan, want dan worden we toch op onszelf teruggeworpen. Uiteindelijk moeten we altijd geworpen worden in de armen van Jezus Christus. Als wij elkaar vanmorgen oproepen, wees integer, dan doen we dat door te bidden van Heer Jezus, laat uw integriteit in ons zijn. En Heer, we genieten ervan dat Rut zo'n mooie vrouw was en dat Boas een mooie man was. Maar zij zijn niet ons voorbeeld. U, Heer Jezus, u bent onze redder. Laat uw integriteit de onze zijn. Laat de vrucht van de geest, want die zien we zo mooi in het leven van Boas en Rut, laat de vrucht van de geest in ons zijn. De liefde en de vreugde en de vrede, het geduld, de vriendelijkheid, de goedheid, het geloof, de zachtmoedigheid en de zelfbeheersing. Advent vieren is ook verlangen naar integriteit. Laten we daar samen om bidden. Heer Jezus Christus, onze redder en verlosser. We vieren hier op aarde Advent, maar u bent al lang onze Heer. En degene die ons redt van onze zonden en die ons een nieuw leven geeft. Maar we willen dat verlangen naar dat nieuwe leven oefenen ook. Dat verlangen naar u, dat we u ook zo nodig hebben om te kunnen leven als rechtschapen mensen. Heer, dank u wel voor de verhalen die we mogen lezen en mogen horen. En geef dat de verhalen ons aanmoedigen en ook aansporen en ook wel uitdagen om rechtschapen vrouwen en mannen te zijn. Heer, maak ons mensen uit één stuk. En we bidden u ook voor al die keren dat we geen mens uit één stuk waren. Heer, vergeef ons dat. En gun ons telkens weer dat nieuwe begin. En geef dat we Heer Jezus Christus daarin achter u aangaan en ons laten vullen door uw Heilige Geest. Dat vragen we aan u, Heilige Geest, vul ons met uw aanwezigheid, met uw liefde en met uw vrede en met uw goedheid. In de naam van Jezus. Amen.